bij het hoofdje dankbaarheid. En dat zijn eigenlijk de versen 9, 10 en 11 die we behandelen in combinatie met de spiegeling van de schrift. Zoals u weet is het zo dat de meeste brieven, of eigenlijk alle brieven van Paulus, en eigenlijk is dat iets wat door de hele Bijbel heen te zien is, in een bepaalde structuur is opgebouwd, waardoor het begingedeelte en het eindgedeelte bij elkaar hoort. In dit geval dus Filippenzen 1 en Filippenzen 4. Waarin je ook, als je dat zo even langs elkaar legt, eigenlijk dat de schrift zichzelf ook een beetje uitlegt. En dat is altijd fijn om, om daar zelf dan weer, als je alleen studeert, ook wat steun uit te krijgen. En zo gaan we dat ook vandaag met elkaar doen. En voordat we dat gaan doen, gaan we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat we ook bij elkaar mogen zijn, ook al is de afstand verder weg. Voor u die meeluistert. Voor hen die op een later tijdstip misschien nog deze studieavond naluisteren. En dank u wel, Vader, dat we u mogen bidden om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Te mogen groeien in de erkenning van u en vervuld te zijn met de erkenning van uw wil. Dat is de bede van Paulus voor ons. En wij bidden dat na. Het zijn geïnspireerde woorden. En we danken u dat dit gebed ook werkelijk werkzaam is in ons. Als we van harte bidden om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, dan geeft u dat ook. Dan ontstaat er groei. Dan ontstaat er ook verlangen om meer van uw woord te weten. Dan is uw geest, de heilige, die waarmee u in ons woont, ook actief om ons daarin te leiden. En allen die door uw geest geleid worden, zijn zonen van God. Vader, dat is het geweldige van groei. Dat we als zonen van u, uw karakter en uw waardigheid mogen uitdragen in een wandel waardig in de Heer. Dank u wel, Vader, dat we dat ook mogen weten, dat de brief aan de Filippenzen gaat over wandel, daarin hele praktische voorbeelden geeft. Dank u wel dat u ons ook vanavond daarin zult leiden en erbij zijn. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, voordat we dan bij dat hoofdje dankbaarheid beginnen, denk ik dat het goed is om heel kort nog even wat te zeggen over wat we behandeld hebben. En dan is het zo dat we op bladzijde 1 van deze studie lazen we dat de brief aan de Filippenzen de gevolgen behandelt van onze relatie met Christus en onze relatie met onze medegelovigen, medeheiligen, zegt het woord heiligen, apart gezet. En dat heeft te maken met ons gedrag. Er zijn twee thema's in deze brief. En dat zijn nou precies de thema's die de mens over het algemeen naar het vlees gesproken niet zoekt. Dat is dienen en lijden. En lijden is dan met een lange ei. Wanneer we beseffen dat onze roeping te maken heeft met de twee elementen van het geheimenis. En het geheimenis, dan spreken we eigenlijk over de brief aan de Efeziërs. Namelijk dat we deel uitmaken van het gezamenlijk lichaam. En dat we ook gezamenlijk deel hebben van de belofte in Christus Jezus zijn. Die twee elementen van dat geheimenis van Christus. Het derde is dat we gezamenlijk lotgenieten zijn van God. Maar die twee elementen die hebben een enorme invloed op ons leven. En dat zijn geestelijke geheimenissen die we mogen meedragen in ons hart. Gezamenlijk deel hebben te zijn van de belofte. Nou, dat is iets heel bijzonders, want vroeger, toen waren we geen gezamenlijk deelhebber aan de belofte van Israël. We mochten buiten blijven staan, we mochten die barrière niet over die gemaakt was in op het tempelterrein. Hè? We werden buitengesloten. We waren eigenlijk, zoals Paulus dat zegt in Efeze 2 vanaf vers 11, we waren eigenlijk zonder God en zonder Christus in deze wereld. Naar het vlees. En nu is het zo dat we mogen beseffen dat we gezamenlijk deel hebben zijn van de belofte in Christus in de geest. En we zien dat met het verloop van de tijd in de bediening van Paulus, dat van vlees, op vleesgerichte prediking, op Israël gerichte prediking, dat het overgegaan is naar in geest gerichte prediking. Het gaat langzaam maar zeker weg van Israël, die verhard is. En het gaat, Paulus mag naar de heidenen toe gaan en over deze geweldige geestelijke zegeningen praten. En in plaats van een lichamelijke toegang tot een tempelgebouw, hebben we nu in Christus, in alle vrijmoedigheid, toegang tot God. Kan je het je voorstellen? We mogen veel dichterbij komen bij God dan Israël ooit mocht. Die kwamen niet verder dan een priester. En ze mochten ook zo nu en dan meemaken dat de hoge priester het heilige der heiligen binnengingen. Ze stonden zelf buiten. En wij mogen in alle vrijmoedigheid toegang hebben tot God. In Christus. Door het geloof van Jezus. Nou, dat zijn. Nou ja, ik vertel u zo een paar geheimenissen die u al lang weet. Maar waar de traditie het hoofd van schudt. Wat zeggen ze nou dan allemaal? Maar zo is het gewoon. En het gezamenlijk lichaam, hè? En het gezamenlijk lichaam bestaat uit Joden en heidenen die geroepen zijn om tezamen dat evangelie van Paulus, waarin God uitroept, gelovigen uitroept voor deze tijd, het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. En net zozeer als dat lichaam bestaat uit mensen, uit gelovigen, uit de volkeren, wat maar een heel beperkt deel is van de totale mensenmassa die geleefd heeft en nu nog leeft, miljarden en miljarden mensen. Niet al die mensen zijn gelovig. God heeft gelovigen uitgeroepen uit een veel grotere hoeveelheid mensen. Zo is het ook dat deel van het gezamenlijk lichaam dat uit Joden bestaat, is ook een heel klein groepje uit die hele Joodse natie die nog steeds gelovigen zijn naar het vlees. En God heeft een aantal van uitgeroepen om samen met de uitgeroepen uit de natie dat gezamenlijk lichaam. En het mooie daarvan is dat in dat gezamenlijk lichaam, hè, dat is een geestelijke eenheid waarvan Christus het hoofd is, daar is geen onderscheid meer tussen een Jood en een heiden zoals dat vroeger was, dat de heidenen buiten stonden te kijken, buiten de muur moesten blijven, die de voorhof van de heidenen afscheiden van een nadere toegang tot die tempelgebouwen. Toen was er onderscheid en dat onderscheid is helemaal weggevallen. Nou, dat zijn twee aspecten van het geheimenis die ons leven bepalen. En vanavond gaan wij met elkaar verder in die brief over gedrag. En dat, ja, weet u nog hoe Paulus en Timotheus zich in deze brief aan de Filippenzen zichzelf presenteren? Niet als apostel, maar als, ja, goed zo Bart, je zegt het, als slaaf. Slaven van Christus. Ja, en dat wijst al op dat dienstwerk en dat wijst ook misschien al een beetje op dat lijden dat daarmee gepaard gaat. Nou, vanavond hoofdstuk 1, vers 9 tot 11 en de spiegeling die daarbij hoort in Filippenzen 4, vers 14 tot 20. Pakken we daar onderaan bladzij 12 de werktekst en daar staat boven dankbaarheid. Net als in de Efezebrief bidt Paulus. Oh, laten we even die tekst lezen. Laten we de Filippense tekst lezen. Hè? Anders dan beginnen we zomaar zonder begin of end. En we lezen hem vanuit de Nederlandse concordante vertaling. Die inmiddels van een aantal brieven ter beschikking is gekomen. Kunt ze ook vinden op de website. Je kunt ook een boekje aanvragen waarin dat staat. Dan lees ik vanaf vers 8. Want mijn getuige is God, hoezeer ik naar jullie allen verlang met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. Zodat jullie toetsen wat belangrijk is. Opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. Dat is het gedeelte waar we vanavond over nadenken met elkaar. En daar zegt de stencil, dat begint dus met dat gebed in vers 9. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. En dan zegt de tekst, net als in de Efezebrief, bid Paulus dat ze mogen zien welke nieuwe rijkdommen de genade voor hen in petto heeft. Staat er tussen haakjes achter Efeze 1, vers 17. Dat kan ik wel even voorlezen. In vers 15 van Efeze 1 staat: derhalve houd ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus en dat van alle heiligen, niet op te danken. Te danken. En daar staat straks ook een klemtoontje bij. Niet op te danken voor jullie. Jullie in herinnering brengend in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Hoort u die woorden? Die hebben we net gebeden met elkaar. Dat Paulus bidt dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, ons geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. En dat is een gebed dat in al die eeuwen door zijn kracht behouden heeft. Op grond daarvan zijn we gaan verstaan welke roeping God voor ons heeft. Nou, het stencil zegt dan, hetzelfde bidt hij ook voor de Filippenzen. Paulus gebruikt in dat verband in beide brieven het woord danken. Eucharisteo. In feite drukt dit woord veel meer uit dan alleen danken. Letterlijk betekent het wel verheugen. En dat is nu juist waaraan iedere heilige behoefte heeft om hem dankbaar te maken. Wel verheugen. Ik mocht twee weken geleden, anderhalve week geleden, spreken in de dienst over verheugen. En dan heb ik benadrukt dat als je zo'n aantal teksten naast elkaar zet, dat het zo is dat verheugen altijd te maken heeft met jullie, zegt Paulus. Om jullie, door jullie, met jullie. Verheugen doe je samen. en dat klonk ook uit de Filippenzenbrief vandaan, van uit hoofdstuk 2, van eensgezind zijn. En dat brengt vreugde. Eensgezindheid brengt vreugde. Dezelfde dingen vanuit Gods woord mogen delen met elkaar. En daar dankbaar en blij van mogen zijn. Verheugen. Dankbaarheid, zegt de stencil, is voor ons meer dan voldoende om wat terug te ontvangen voor alles wat wij mochten doen. Om het evangelie voortgang te geven of zijn blijdschap. Of zijn boodschappers te ondersteunen. Nou, als ik die tekst, die twee gebeden lees, zowel die van Filippenzen als van de Efeziërs, dan lees ik ook het woord erkenning. Vroeger kennen we dat in het Grieks, dat woord goed. Dat wisten we dan, dat was opkennis, dat was epignosis. Opkennis, misschien kunt u zich dat nog herinneren. En later werd het bovenkennis. En tegenwoordig heet het erkenning. Dus we hebben nogal gezocht naar een juiste vertaling van dat woord epignosis. Op of bovenkennis, erkenning. En met erkenning bedoelen we een je diep bewustzijn van de zaken waarover die erkenning gaat. In dit geval dus een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem, in erkenning van God. We hebben God niet in onze broekzak. Ja, dat denken veel gelovigen, of in ieder geval kerkmensen, of misschien wel buitenstaanders. God heb je in je broekzak. Als hij maar doet wat je zegt, dan is het jouw God. En als hij maar doet wat je niet zegt, dan is het absoluut jouw God niet. Zo op die manier. Maar erkenning van God, dat is ten eerste dat hij schepper is. En ten tweede dat hij ons lief heeft. Dat hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem overgaf voor ons om te sterven aan het kruis. En dat beseffend, dan zegt Paulus, hij die zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem overgaf. Zou hij dan ook met hem ons niet alles in genade schenken? Nou, dat is zo. Maar God schenkt geen dingen die ons tot onze ondergang zijn. God schenkt ons de dingen die tot redding zijn. God schenkt ons de dingen van het licht en niet van de duisternis. En dat komt, hè, dat woord erkenning, dat komt ook in die Efezebrief voor, in dat gebed. Het diep bewustzijn van iets, je iets echt werkelijk realiseren. Hè, dat is de bede van Paulus, dat wij op die manier God ook mogen leren kennen. Heel diep je van bewustzijn wie hij is. Dan gaan we verder op bladzij 13 van de studie, onder het hoofdje liefde ontplooien. Hoe kon Paulus een en ander aan hen overbrengen? Door het alleen maar voor hen op te schrijven was niet genoeg. De heiligen hebben al eeuwenlang de Efezebrief kunnen lezen, maar zonder in te zien, heel vaak, hè, zonder in te zien. Dus misschien mag je zeggen, zonder die erkenning, dat diepe inzicht, zonder in te zien hoe enorm de boodschap van de genade is. Laat staan daarvoor dankbaar te zijn. Voor de Filippenzen moet de brief iets nieuws zijn geweest, iets dat zij nog maar pas hadden kunnen lezen. Hun werd een geest van wijsheid en onthulling gegeven, die al het andere ver overtrof. Paulus bidt dat, dat hebben we net gelezen in Efeze 1, vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Dat had hij ook gebeden voor die Filippenzen. En op de een of andere manier hebben ze dat begrepen. Hebben ze het op een hele bijzondere manier begrepen. Het werkte uit in hun gedrag. Hun werd een geest van wijsheid en onthulling gegeven die al het andere verre overtrof. Alleen dit maakte het hun mogelijk om hun liefde steeds verder te ontplooien. Daarom bad de slaaf van de Heer Paulus dat hun dit gegeven werd. Fijngevoeligheid, dat is het volgende, hè, wat we gelezen hebben met elkaar in die verse. En ik bid dat jullie liefde nog meer mag overvloeien in erkenning. Nou, daar hebben we nu net wat over gesproken. En alle fijngevoeligheid. Wat is nou fijngevoeligheid? Hij gaat niet zo diep op in. In de Efezebrief heeft hij dat wel gedaan. Maar als je fijngevoeligheid, die stam in het Grieks ziet, dan is het gevoelen. Het trefwoord is gevoeligheid, tussen haakjes fijn, en letterlijk betekent het woord waarnemen. Waarnemen. Fijngevoeligheid. En hoe kom je dan aan zo'n begrip waarnemen, hè? Nou, ik denk, als je met elkaar praat, en soms over dingen die moeilijk zijn, verdrietige dingen, of dingen die moeilijk zijn om te begrijpen, die te maken hebben met groeien in de erkenning van God. En als je dan met elkaar praat van aangezicht tot aangezicht, dan kan je in dat gesprek waarnemen hoe de ander reageert. Zie je grote vraagtekens verschijnen, hè? Nou ja, niet letterlijk, maar dan de ogen, of zie je fronsen, of zie je iemand helemaal afhaken, of zie je iemand opspringen van blijdschap. Je neemt dat waar. En daarop kan je zelf reageren. En zo kan je in fijngevoeligheid naar de ander toe reageren. Net voordat we begonnen, was er even een gesprekje, stond erbij. En ik luisterde wat. En een van de allergeweldigste waarheden die we als gelovigen kunnen omarmen is dat alles is uit God. Alles is uit hem en door hem en tot hem. En in een gesprek waar het wat moeilijk ligt, kan dat heel ongevoelig zijn als je dat zegt. Niet fijngevoelig, als er iets ernstig gebeurd is en je kijkt de ander nog eens even vermanend aan en zegt ja, maar alles is uit God, dus slikken en ik hoop dat je niet stikt. Hè? Maar als je dat brengt op die manier, dat is niet fijngevoelig. Terwijl het een van de geweldigste waarheden is. Begrijp je dat? Het moet een heel klein beetje gepast zijn. En als God het ooit geeft om met een ander te spreken, die nu in protest zou zijn, dat alles uit God is, en dit dan, en dat dan. Ja, ook dat. Oh, dat kan ik niet geloven. Natuurlijk, dat kan je niet geloven. Daarvoor moet je eerst groeien in de erkenning van God. Maar als dat proces gaande is en je zou met een ander die weg mogen gaan, dat hij uiteindelijk of zij uiteindelijk gaat beamen, ja, alles is uit God. Wat geweldig dat alles uit God is. Want dat betekent dat er niets buiten zijn controle is, dat er niets kan gebeuren of hij gebruikt het ten goede voor hen die God liefhebben, die naar zijn wil geroepen zijn, hè, zegt Romeinen 8. Ja, dan wordt die waarheid, dat wordt een ja, als het ware, een licht op je pad. Maar het kan natuurlijk ook verduisterend werken als je het ongepast gebruikt. En heel vaak wordt dat ongepast gebruikt. Dan wordt het gebruikt om God de schuld te geven van je eigen fouten. Als iemand kritiek op je hebt, als iemand kritiek op je heeft. En zegt van ja, maar dat was niet zo goed of dat was niet zo fijn. Oh, alles is uit God. Met andere woorden, nou, het is eigenlijk, ga maar met God erover praten en voor mij er niet mee lastig. Nou, dan gebruik je het zo onwaarschijnlijk ongevoelig. Dan is alle fijngevoeligheid verdwenen. En we maken dat mee hoor. Ik bedoel, ik verzin niks. Ik zit hier al wat langer. Ik heb al heel wat gesprekken gehad. Ik heb al heel wat dingen meegemaakt. En ik heb ook heel wat mensen die zo reageerden ook langzamerhand zien verdwijnen. Omdat ze niet groeiden in de erkenning van God. Fijngevoeligheid. Het gaat hem om het gedrag dat daarvoor karakteristiek is. Hij wilde dat zij in hun leven er gestalte aan gaven. Het nieuwe dat Paulus onthulde. En dat zijn die geheimenissen uit de Efezebrief. En wat hij hier aan hen schrijft. Het nieuwe dat Paulus onthulde bracht een vloed van aan problemen met zich mee. Die hun wandel zou kunnen verstoren. Indien zij er de draagwijdte niet ten volle ervan zouden beseffen. Veel zaken die tot dan toe van levensbelang waren vielen nu weg. De Filippenzen stonden voor het keerpunt waarbij zij moesten loslaten wat verleden tijd was en moesten haken naar wat voor hen lag. En de tekst wijst al een beetje naar voren, naar Filippenzen 3, waar dit heel erg speelde bij Paulus. En misschien is het goed om daar eens even naar te kijken. Hè? En tegen de tijd dat we bij Filippenzen 3 zijn, bent u deze woorden waarschijnlijk al lang weer vergeten. Dus dan wordt het herhaald en dan, dat is goed. Maar hè, wat de tekst zegt, de Filippenzen stonden voor het keerpunt waarbij ze moesten loslaten wat verleden tijd was en moesten haken naar wat voor hen lag. En dat kunnen we lezen in Filippenzen 3. Vers 13. En dan komen we straks misschien nog een keer terug op een ietsje eerder gedeelte in Filippenzen 3. Maar Paulus concludeert uit bepaalde gebeurtenissen in zijn leven dat wat hij vroeger belangrijk vond, dat dat nu juist weggevallen is. En waarvan hij niet wist dat het belangrijk was, of dat het zelfs maar bestond, dat is heel belangrijk in zijn leven geworden. En dan staat er in Filippenzen 3, vers 16, broeders, ik reken er nog niet mee dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding inderdaad vergetend, wat achter mij is, maar mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. Vergetend wat achter me ligt, jagend naar wat voor ons ligt. Ik weet niet of u die ervaring heeft in uw persoonlijk leven, maar heel vaak kan het verleden zo'n grote hinderpaal zijn om verder te komen. Schuldgevoelens, met name schuldgevoelens. Dingen die je niet meer goed kan maken in dit leven. Ja, dat zijn dingen die voor heel veel mensen zo zwaar te verteren zijn. Fouten die je gemaakt hebt, koppigheid om het niet goed te maken. En op een gegeven moment kan het niet meer goed gemaakt worden. Want de persoon in kwestie is misschien overleden of niet meer bereikbaar. Heel veel pastoraal werk is nodig voor de dingen uit het verleden. En niet eens in het verleden van je eigen leven, maar zelfs in het verleden van families, heb ik wel eens begrepen. Dat in families gaat iets door, steeds door en door. En we herkennen dat natuurlijk wel in die Italiaanse verhalen van, hoe noemden ze dat? Eerwraak en zo. Dat leefde nogal bij de maffia. Als die hun gang konden blijven gaan, dan bleef er uiteindelijk maar eentje over, heb ik de indruk, op de hele wereld. Want ze schoten iedereen dood die hun eer te na kwam. Maar dat gaat families door. Haat tussen families op grond van iets waar niemand meer van weet wat het nou precies was, maar het is in het verleden gebeurd. Nou, zo kan dat ook in onze levens, kan dat plaatsvinden. Dingen uit het verleden die je met je meedraagt vanuit het geloof, vanuit een traditioneel geloof. Ik weet van mensen, en met alle respect, want het is gebaseerd op grote trouw wat zij doen, maar ik weet van mensen die ooit is van misschien een leraar op school die er ook helemaal niks van wist, maar het ook maar eens gehoord had, maar die werd geleerd. De Statenvertaling, dat is de enige vertaling die door God geïnspireerd is. Die dingen speelden. Dus ja, kom jij daarna met je concordante vertalingkie? Dan, ja. Maar die mensen dragen dat hun hele leven mee en die durven niet iets anders te geloven dan wat daar staat. En wat voor hen onbegrijpelijk is. Een Statenvertaling die geschreven is, zelfs maar voordat de beste handschriften die we nu kennen beschikbaar waren. Die geïnspireerde geschriften waren toen niet beschikbaar zoals we die nu hebben. Zo is de King James vertaling ook, die nog wat ouder is. En waar onze Statenvertaling toch erg sterk naar toe neigt. Die is vertaald toen de Sinaiticus niet beschikbaar was, bijvoorbeeld. En toen koning Jacobus zei, ja, maar dat wil ik in die Bijbel niet hebben. Want dat tast mijn gezag aan en dan moesten de vertalers moesten er toch een beetje omheen schrijven enzovoort. Ja, zo Maar als mensen dan die Bijbel geïnspireerd vinden, of menen dat dat geïnspireerd is, en daaraan vasthouden, nou, dan is zoiets in een verleden, maakt het dat je niet verder komt. En dan heb je vaak meer moeite om een jaar of twee jaar met zo iemand te praten over wel of niet geïnspireerde Bijbel. En zonder dat je zelfs maar met een letter over de inhoud ervan kan spreken. Zo is dat dus, vergetend hetgeen achter je ligt. Ook wat je vroeger belangrijk vond, vergetend. En je uitstrekkend naar hetgeen voor je ligt. En dat zegt Paulus hier in Filippenzen 3 vers 13 en 14. Fijngevoeligheid. Ja, dus dat is ook waarnemen. Dat is ook voor jezelf die fijngevoeligheid ontvangen van God. Om zelfs de moeite te nemen om tot in de details de schrift te willen begrijpen. En daardoor opgebouwd te worden. Ik heb het afgelopen zaterdag, heb ik het mogen zeggen, op de studie die we hadden in Maarn. Dat die voorzetseltjes, die kleine woordjes, die zijn zo ontzettend belangrijk. En als je die goed begrijpt en als die goed vertaald worden, dan hebben we toen gesproken over, in het begin was het woord, en dan staat er in de MBG-vertaling, en het woord was bij God en God was het woord. Nee, er staat, en het woord was tot God. Het enige wat dat woord doet is naar God toe leiden. En niet bij God zijn, zonder enige uitwerking. Nee, het is werkzaam en het woord werd vlees. He, is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, schrijft Johannes. En dat levend, dat levend geworden woord, dat vlees geworden woord, dat heeft ook Israël naar God willen brengen. Maar ze hebben het niet gegrepen, dat licht. En ze zijn nog steeds in de duisternis. Maar God heeft een apostel geroepen die het ons uitgelegd heeft. Veel zaken die tot dan toe van levensbelang waren, vielen nu weg. De Filippenzen stonden voor het keerpunt waarbij zij moesten loslaten wat verleden tijd was en moesten haken naar wat voor hen ligt. Lach. En zegt vers 10, Filippenzen 1 vers 10, we schieten al op, we hebben al vers 9 achter ons liggen. Zodat, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien, zegt vers 9, in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is. Toetsen wat belangrijk is. Opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend naar binnen in de dag van Christus. Toetsen wat belangrijk is. De tekst zegt, het christendom houdt zich meer met de buitenkant bezig van Gods waarheid dan met de kern ervan. Dat komt omdat men geen goed inzicht heeft in Paulus' laatste onthulling, zoals in de Efezebrief. Daarom leeft het er niet echt naar, maar is het gericht op zaken die niet meer van belang zijn. Wanneer je weet wat de Efezebrief zegt, dan gaat dat in je innerlijk werken en dan ga je daar naar leven. Dan is Gods geest in je werkzaam. Als je het niet begrijpt, of als je er eigenlijk geen interesse in hebt, dan ga je er niet naar leven. En dan blijf je bij zaken die niet meer van belang zijn. Nou, wat zijn nou zaken die niet meer van belang zijn? Eigenlijk kan je zeggen, zijn dat de zaken van het vlees. En Paulus schrijft daar ook over in Filippenzen 3. En dat wil ik toch eens even met je lezen. Wat voor Paulus zo ontzettend belangrijk was. In de tijd voordat hij Christus leerde kennen. Dat schrijft hij op in hoofdstuk 3. En dan gaat het mij om vers 3. Vanaf vers 3 geloof ik is dat. Even kijken, vanaf vers 4. En dan schrijft hij, en zelfs ik, heb ik vertrouwen in het vlees, indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. En dan gaat hij al de belangrijke dingen opnoemen van zijn leven. En dan zegt hij, besnijdenis op de achtste dag, uit het geslacht Israël, van de stam Benjamin. Even goed onderkennen dat Benjamin een van de twee stammen was die Juda, een van de stammen was die bij Juda hoorde. Hè, en eigenlijk niet de naam Israël droegen in een bepaalde tijd. Paulus maakt dat onderscheid niet meer. Misschien belangrijk om dat even over na te denken. Besnijdenis op de achtste dag uit het geslacht Israël, van de stam Benjamin, Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet Farizeeën. Nou, dan was je iemand, hè. Als je Farizeeën was, dan keken de mensen op naar je. Die wist het precies. Die wisten het zo precies dat ze de Heere der Heerlijkheid gekruisigd hebben. Zo precies wisten ze het. In ijver de uitgeroepen gemeente vervolgen, naar de gerechtigheid in de wet onberispelijk worden. En dan al die belangrijke dingen van Paulus. En dan zegt hij, maar al wat mij winst was, heb ik omwille van de Christus verbeurd geacht. En voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn, omwille van het alles overtreffende van de kennis van de Christus. Jezus, mijn Heer. Nou, dat zijn woorden van iemand die heeft zoiets geweldigs ontdekt. Die heeft zoiets moois ontdekt. Die heeft zoveel liefde ontdekt. En die heeft ontdekt waar hij heel zijn leven naar op zoek was. Gerechtigheid. En hij heeft de gerechtigheid gevonden. Want verderop schrijft hij niet een gerechtigheid, een eigen gerechtigheid uit de wet te hebben. Hè, maar door het geloof van Jezus Christus. Dat geloof van Jezus Christus waardoor wij gerechtvaardigd zijn. Ja, als je op zoek bent naar gerechtigheid. De enige manier om dat te ontdekken is het geloof van Jezus Christus ontdekken. En dan is het zo dat God jou rechtvaardigt door het geloof van Jezus Christus. En die rechtvaardiging, wat dat allemaal, dat is, eigenlijk is dat, ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen, want het is zo fantastisch te weten dat God je gerechtvaardigd heeft door het geloof van Jezus Christus, door het bloed dat hij op Golgotha heeft laten vloeien. Dat is zo geweldig. En als je er dan even een stapje terug doet, dan zeg je ja, maar dat is pas het begin. Want de gerechtigheid, de rechtvaardiging, die brengt ons in de nabijheid van God. Hij ziet ons niet meer aan zoals we in het vlees zijn als zondaars, maar hij ziet ons aan in de Zoon. En zo hebben we toegang tot God de Vader. En vanaf het moment dat je toegang hebt tot God de Vader, dan gaan de dingen gebeuren, hoor. Dan gaat er zoiets gebeuren, dan komt er een ontwikkeling in je geloofsleven en dan geeft God jou die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van hem. En dan komt de groei. En dan komt er inzicht. En dan komt de dankbaarheid. Want dat is eigenlijk hetgeen wat het grootste deel van de mensheid mist. Dankbaarheid. Romeinen 1 vanaf vers 18 schrijft daarover. Dat ze hebben God niet erkend. Ze hebben God niet gedankt. Ze hebben de majesteit hebben ze vervangen door wat lijkt op een dier en een mens en een gestalte en noem maar van door afgoden. En hun hart is duister geworden. Dat is het gevolg. En wanneer je ervaart dat God in jou woont met zijn geest, omdat hij het geloof gegeven heeft toen zijn geest in je kwam wonen, en je ontdekt dat we gerechtvaardigd zijn en geen prestaties meer moeten doen om bij God te komen, want Christus heeft die prestatie gedaan. Ja, dan ontstaat er heel wat anders. Dan ontstaat er geen duisternis, maar dan is het licht in ons. Dan krijgen we verlichte ogen van ons hart. Het is een beeldspraak, want je hart heeft geen ogen. Hè? Hoeft het ook nooit naar de oogarts toe. Maar je krijgt verlichte ogen van het hart. God Die brengt iets in je waardoor je gaat zien, geestelijk gaat zien, welke geweldige verwachting zijn roeping wekt. Een verwachting. Nou, dat is een woord dat zo geweldig is. Roeping. Is een onderdeel van hoe we aan God verbonden zijn. We zijn tevoren gekend, zegt Paulus in de Romeinenbrief, Romeinen 8 weer. Hè. We zijn tevoren bestemd tot heerlijkheid. Hè. En die hij bestemt tot heerlijkheid, die heeft hij geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. Daar hebben we net over gesproken. En die hij gerechtvaardigd heeft, die wordt verheerlijkt. Nou, en daar gaat het hier over. Toetsen wat belangrijk is. Paulus heeft het ontdekt. En Paulus is een instrument geworden van God om het aan ons te... En God heeft hem niet in een praalwagen door Rome laten rijden hoor. Waar iedereen mocht luisteren naar wat hij zei. God heeft hem in de gevangenis gezet in Rome. En toch heeft dat woord juist daardoor snelle voortgang gevonden. Toetsen wat belangrijk is. Daarom, wanneer het een uiterlijke zaak is, hè, en niet, we mogen zomaar niet globaliseren of generaliseren, dat de kerken of zo, absoluut niet. Binnen de kerken zijn gelovigen te vinden, echt gelovigen te vinden, die de Heer van harte lief hebben. Maar er zijn ook gelovigen, en zeker in de begintijd, toen het belangrijk was dat je ineens christen was. Hè, wie was het ook alweer? Constantijn of zo. Die kwam tot geloof, die had ook een visioen gezien. Nou, dat is een hele omwenteling geworden, want iedereen die heiden was en die afgoden geloofde. En toen zei Constantijn, ja, maar dan word je ontslagen. Ik wil alleen nog maar gelovigen van u af aan. Want dat heeft me de overwinning gebracht. God heeft mij de overwinning gebracht. En iedereen die in de God gelooft, die van dat visioen, die krijgt een baantje bij me. Nou ja, dus die niet lang op straat naar straat kwam hoor. En allemaal in overheidsdienst. En allemaal zeggen, nou Constantijn, dat is een mooi geloof dat je hebt. Het vult mijn portemonnee. Maar dat zei ze niet hardop. Maar zo kwam dat. Dus het ging massaal. Ging dat over. Omdat die koning of die keizer, die ging die richting uit. Maar het is heel veel buitenkant gebleven. Begrijp je, dat is het punt. Daarom zeg ik dit allemaal. Het is heel veel buitenkant gebleven. Maar binnen die groep die dan toch daarmee in aanraking kwam, zijn ook gelovigen. God heeft die geroepen. En dan is het niet meer buitenkant, maar dan wordt het binnenkant. Er zijn maar weinig gelovigen, zegt dan de tekst, zelfs onder hen van wie je meer intelligentie zou verwachten. Alsof geloof en intelligentie met elkaar te maken zouden hebben. Vergeet het maar. Geloof is geloof en intelligentie is intelligentie. En als je 1 Korinthe 1 leest. ja, ik weet niet of dat met intelligentie te maken heeft. Maar dan zegt Paulus. Denk nog eens even terug wie je was toen je geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, zegt hij. Nou, dat heeft waarschijnlijk met intelligentie te maken. Sommigen zijn zo intelligent. Ik ken iemand die is zo ontzettend intelligent. Die weet precies hoe alles ontstaan is. De schepping. Nou ja, de eerste milliseconde voor een grote knal. Dat weet hij nog niet helemaal. Maar van de rest weet hij precies. Die is intelligent. En die is zo ontzettend verstandig. En die heeft zo ontzettend veel geleerd. En een heleboel van de dingen die hij vertelt, dat is ook mooi om te horen hoor. Want hij gaat over de natuur vertellen. Hij gaat over het heelal vertellen enzovoort. En er zal best een heleboel ook wel van kloppen. Maar weet je wat niet klopt? Het begin klopt niet. En het eind klopt niet. Want zijn conclusie is altijd, dus wij hebben geen God nodig. Dat is zijn conclusie. Altijd. En waarom zegt hij dat? Omdat hij denkt dat hij alles weet. Maar hij weet nou precies niet hoe alles geschapen is. In Christus is alles geschapen. Weet hij niet. In een oerknal is alles geschapen, zegt hij. En dan is alles toeval. Dus dan eindigt het ook in chaos. Als het met chaos begint, dan eindigt het ook in chaos. En als het met orde begint, dan heeft het een bedoeling en leidt het naar een voltooiing waarin God uiteindelijk ieder schepsel aan zijn hart zal drukken, omdat hij dan alles in alles zal zijn. Ja, en daar hoor je intelligente mensen eigenlijk nauwelijks over praten. Er zijn maar weinig gelovigen die beseffen wat die hoogste onthulling in de Efezebrief inhoudt. Anders zouden alle voorafgaande onthullingen die de heiligen tot geestelijke rijpheid brengen, voor hen geen raadsels of geheimen meer hebben. Nou, dan moet ik u zeggen, ik vind dit zinnetje ietsje niet fijngevoelig. Ondanks het hoofdje dat erboven stond, dat ervoor stond, fijngevoelig. Maar alsof wij echt alles al weten. Dat is ook niet het geval. God heeft ons heel veel laten zien. Maar we kunnen niet achteroverleunen op onze stoel en denken dat we alles weten. Dat is niet het. Voor ons zijn er ook nog raadsels. Voor ons zijn er ook nog geheimen. Maar God is bezig om dat wat we nog niet weten, ook daar ons in te leiden. In erkenning van hem. Er staat ook niet voor niks. Kijk, als je dat gebed van Paulus analyseert, dan zegt hij, dan bidt hij voor ons dat wij vervuld mogen zijn met de erkenning van zijn wil. Dat kan, we kunnen daarmee vervuld zijn. We kunnen daar alles van weten, kunnen we lezen. Maar dat we mogen groeien in de erkenning van hem. En dat groeiproces, dat blijft doorgaan totdat we verheerlijkt zijn. En dan denk ik dat we ons nog hooglijk zullen verbazen. Met een heilige verbazing. Maar als het aan de buitenkant blijft, dan doet alles onecht aan. Dan heeft het vaak meer weg van een schijnvertoning, van toneelspel, van vormen. Schaduwbeelden worden dan belangrijk. Dat zijn uiterlijkheden die van buitenaf opgelegd worden, maar die niet van binnenuit vervuld worden met de werkelijkheid. En de werkelijkheid is Christus, staat er dan. Het lichaam is Christus. Dat wat de schaduwen geeft, als je dan bij die schaduwen blijft, dan kom je niet bij Christus uit. Maar Christus geeft die schaduwbeelden. En als wij de schaduwbeelden verlaten en bij Christus terechtkomen, dan zijn we waar het werkelijk te vinden is. Het pad van zowel een heilige als een zondaar ligt bezaaid met struikelblokken die voor hen verlies kunnen opleveren in de dag van Christus. Want dan zal het gedrag van de heilige met vuur getoetst worden. Er staat een verwijzing naar 1 Korinthe 3 vers 11 tot 15. En dat gaat over wat wij noemen het erepodium of de bema van Christus en van God. En ik heb serieus overwogen om dat te behandelen vanavond. Maar dan gaan we twee avonden waarschijnlijk niet de Filippenzenbrief doen, maar de brief aan de Korintiërs over de bema. Dus ik heb besloten om dat over te slaan. Het is ook iets wat voor sommigen toch een beetje gevoelig ligt en daarom wil ik er niet heel snel overheen gaan. Heeft misschien ook met ervaring te maken. Heeft misschien ook met fijngevoeligheid te maken. Wat ik wel met u even wil lezen over de bema. En dat is geen verhandeling wordt dat. Maar dat is dan 2 Korinthe 5 vers 10 en 11. Er zijn maar een paar zinnen en ik heb het een beetje concordantachtig vertaald. Het is niet door de groep gegaan die zich met vertaling bezighoudt, maar ik heb het ietsje wat woorden aangepast aan het trefwoordenregister dat we hebben, waarin de Griekse woorden overgezet zijn in Nederlandse woorden. En dan zegt 2 Korinthe 5 vers 10 tot 11... Want wij allen moeten geopenbaard worden voor het erepodium van de Christus, opdat ieder zou terug ontvangen, letterlijk staat er halen, opdat ieder zou halen, maar terug ontvangen, wat hij in praktijk brengt, door of via het lichaam, het zij goed, het zij slecht. Kijk, in Korinthe, in 1 Korinthe 3 vers 11 tot 15 gaat het ook over de bema, maar dat heeft eigenlijk, denk ik, meer te maken met hen die leraar zijn. Dit gedeelte heeft te maken gewoon met iedere gelovige wat ik nu net gelezen heb. En dan ga ik het woordje terug ontvangen, ga ik u even uitleggen. En dan gaan we ons toch verheugen. Het woord terug ontvangen is namelijk geen woord dat gebruikt wordt in een rechtszaal. Of in verband gebracht kan worden met een misdaad, waardoor je gestraft wordt. Het woord terug ontvangen wijst op vergoeding of herstel. Dus wat er voor de bema gebeurt, daar worden dingen hersteld. Of daar wordt zelfs een vergoeding, een prijs, of hoe moet je het noemen, gegeven door God. En dan ja, wat hij in praktijk brengt door zijn lichaam heen, via het lichaam. En dat gebeurt boven. Als er nou dingen fout gegaan zijn, En je hebt je schuldgevoelens, omdat je dingen niet meer goed kan maken. Het wordt hersteld. Het wordt hersteld. Als er dingen, als God of Christus jou, als slaaf van Christus, hè, laten we nou maar Paulus als voorbeeld nemen. Al de dingen die Paulus heeft moeten lijden voor het evangelie van Christus. Al die dingen, hij heeft in moerassen gelegen, hij heeft gevangenis gezeten, zonder daglicht, in diepe kerken, met zijn voeten in het blok. Hij heeft geestelingen ondergaan, hij heeft, nou, noem maar op, Paulus vertelt er allemaal blijmoedig over in de Korinthebrief. En hij noemt het dan, want de lichte last der verdrukking brengt een overweldigend gewicht van heerlijkheid naar voren. Al die dingen die hij meegemaakt heeft, waarvan normaal mensen zeggen, nou ja jongens, ik geef er de brui aan. Dat heeft hij vanwege, hè, dat hij onderweg is naar die geweldige prijs van Gods roeping, van, hè, die boven is in Christus Jezus, heeft hij doorstaan. En hij noemt het een lichte last van verdrukking. Nou, hij was bij de gelaten en had een oogziekte. En zo erg dat die gelaten die voor de eerste keer toen hij daar kwam. Hij schrijft, jullie hadden je ogen voor mij uit willen rukken. En ze me willen geven als dat mogelijk geweest was. Dus hij kon echt waarschijnlijk echt slecht zien en zo. Maar het zal hersteld worden voor de bema. We zullen zelfs, en Paulus zal terug ontvangen wat hij door zijn lichaam heen heeft gedaan. En ja, dat is alleen maar blijdschap. Nou, dat wou ik toch even gezegd hebben dan, als er hier staat, het pad van zowel een heilige als een zonde ligt bezaaid met struikelblokken die voor hun verlies kunnen opleveren in de dag van Christus. Nou, dat specifieke begrip in de dag van Christus heeft ook te maken met onze wegrukking en dat wij hem ontmoeten in de lucht voor dat erepodium. Ik denk dat het goed is om hier nog even over na te denken onder een kopje koffie. Koffie zijn we zover dat we de draad weer op gaan pakken. We zijn in de werktekst onder het hoofdje toetsen wat belangrijk is op bladzijde 13. Dat is halverwege. En dan die eerste alinea die hebben we nu besproken tot en met in de dag van Christus. Toetsen wat belangrijk is. Het Griekse woordje diafero, dat wij met belangrijk hebben vertaald, is samengesteld uit het woordje dia, wat door betekent. Vroeger hadden we dia's, hè, er scheen het licht door. En dan zag je de afbeelding zag je op het witte scherm. Op het woordje dia en het woordje dragen, vero. In Galaten 2, vers 6 en in 4, vers 1 is het vertaald met van belang zijn. Het slaat op zaken die op niets anders dan de hoogste waarheid betrekking hebben. Israël ziet slechts schaduwbeelden. Ik heb dat al even genoemd net. Van wat wij nu in het volle licht mogen zien. De onthullingen die God heeft gedaan gaan eerst veel over vlees. Ja, kan je zeggen, dat is de wet. Hè? En waarom werkte de wet niet? Omdat ze op het vlees gericht was. De mensen die onder de wet leefden, die moesten de verordeningen van de wet doen vanuit eigen kracht, vanuit het vlees vandaan. En dat mislukte. Want de wet die goed is en van God is en in wezen ook ons een inkijkje geeft in Gods karakter, die wet heeft zo'n hoge standaard dat de mensen die vanuit het vlees vandaan, vanuit hun stervend zijn en daardoor doelmissen zijn en het bijproduct van het stervend zijn is gewoon zondigen. Daardoor kunnen de mensen die hoge standaard van de wet niet volbrengen. Maar de overeenkomst, want zo was het gewoon op de Sinaï was, als jullie de wet doen, dan zal ik je zegenen. En als jullie de wet niet doen, dan komt de vloek. En ze riepen eenparig, alles wat u ons geeft in de wet, zullen wij doen. Nou, ze leken ook een beetje op onze kinderen, die ook willen zeggen, we zullen het allemaal doen, om van het gezeur af te zijn van hun ouders. En nee, we zullen ons huiswerk maken. En ze ondertussen dan, ze doen het gewoon niet, omdat het niet fijn is om dingen te doen waardoor je je schuldig voelt of waardoor je, sommige mensen hebben het heel, heel erg moeilijk zelfs om maar gezag te kunnen gehoorzamen. Gewoon een ordelijk leven te leiden. Nou, al die dingen. Hè? Nou, de wet die gaat in zijn maatstaven daar nog ver bovenuit, want de wet is goed en dat is echt van goddelijke oorsprong, maar het is onmogelijk om die vanuit het vlees te vervullen. En daarom zegt Paulus, de wet was zwak door het vlees. Nou, en dan gaat het hier over. De onthullingen die God heeft gedaan gaan eerst veel over vlees. Hè, met name ook aan Israël over de wet. Maar het slot ervan, en dan komen we bij Paulus terecht. En de geheimenissen die God hem te onthullen gaf. Maar het slot ervan gaat over geest. Nu de brief aan de Filippenzen zelf al aangeeft welke zaken van geen belang zijn. Nou, welke zaken zijn dan van geen belang? Nou ja, de dingen van het vlees. Aardse aangelegenheden. Bedenk dan de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn, zegt Paulus in Colossenzen 3. En waarom zegt hij dat? En dat is zo fantastisch. Dat is zo fantastisch. Wat en waaruit bestaat ons leven? Ik bedoel, als Paulus zegt in 1 Korinthe 15 van gelovigen, als ons geloof slechts is voor deze tijd. En wanneer er geen opstanding zou zijn en het geloof slechts is voor het nu, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Want dan zijn we nog, dan blijven we gewoon in onze zonde. En dat is het punt. En dan zegt Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Dan staat daar dat ons leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Hij verschijnt die ons leven is, Hij is ons leven. Dat zei hij al tegen het Joodse volk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hoeveel meer is dat nu voor ons het geval, nu het niet meer over de dingen van het vlees gaat, maar over de dingen van de geest gaat en over de heerlijkheid gaat. Wanneer Hij verschijnt die ons leven is, zullen wij met Hem beschijnen in heerlijkheid. Kijk, en dat is ons leven. Dat heeft God voor ons weggelegd. Daar zijn we voor geroepen. Is dat niet fantastisch? Hij heeft ons geroepen en gerechtvaardigd door het geloof van onze Heer Jezus Christus en hij verheerlijkt ons ook. Paulus die heeft zulk een geweldig evangelie waar je zo ontzettend blij en dankbaar voor mag zijn. En elke dag is God met zijn geest in ons en bij ons en brengt ons die dingen in herinnering en geeft ons de kracht om onder moeilijke dingen te blijven staan en geeft ons het uitzicht. In Romeinen 5 hoorde ik net iemand zeggen, daar denk ik altijd aan. Nou, dat is zo prachtig, Romeinen 5, vanaf vers 1 tot 5, hè, wij dan, gerechtvaardigd naar de geloof, zouden vrede, hè, en dat heeft te maken met verzoening, zouden vrede hebben. En dan roemen wij, en dan gaat het verder, maar we roemen ook in verdrukkingen. Omdat verdrukking volharding uitwerkt, en zo gaat hij door. Dus ook in de dingen die naar het vlees gesproken niet zo heerlijk zijn. Dat gebruikt God om ons sterk te maken en ons juist te doen zien naar hem. Dus wat is nou van belang? Dat kan je je afvragen. Hè? We hoeven niet meer stil te staan bij de vraag wat ermee bedoeld wordt wat van belang is. Het is juist Paulus die de voorrechten van de Joden in het vlees aansnijdt. Ik vind het een beetje een typische combinatie van woorden, moet ik eerlijk zeggen. In het vlees aansnijdt, maar in het vlees behandeld. Hè? Hij is blij die allemaal kwijt te zijn. We hebben het net gelezen, hè. Alles wat voor hem belangrijk was, dat heeft hij weggegooid en acht het afval te zijn. Als verwerkt acht hij te zijn. Hè. Zelfs zijn afkomst als uit de stam Benjamin, als een Hebreër uit de Hebreeën enzovoort, Farizeeër te zijn enzovoort. Al die belangrijke dingen die zo ontzettend leefden in de tijd voordat Christus zich aan hem bekend maakte voor de poorten van Damascus. Ik weet niet hoe snel hij alles afgegooid heeft. Maar ik denk onmiddellijk. En zijn opdracht die hij ontvangen had van de hoge priester, geloof ik. Om hen die van die sekte waren, hè, van die weg. De volgelingen van Jezus, want de Heer Jezus uit de lucht zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij, terwijl hij op jacht was naar de volgelingen van de Heer Jezus. Maar dat is zo fantastisch als je dat leest, dat de Heer vereenzelvigt zich met zijn volgelingen, zoals hij dat nu ook doet. We zijn zo kostbaar voor hem. Dat mogen we nooit vergeten. En Saul die had die opdracht gekregen, nou, maar hij heeft die opdracht vanaf dat moment niet afgemaakt. Hij is er helemaal mee gestopt en ging naar Arabië toe en noem maar op. Om meer te leren, om inzicht te krijgen. Wat is nou van belang? Dat mag je dan afvragen. Is dit leven van belang voor jou? En alles wat het brengen kan, is aanzien, is dat jouw streven? Ach, God. Nou, dan ben je echt de beklagenswaardig van alle mensen. Dat meen ik echt. Als je op die dingen jaagt, van aanzien, van macht, noem maar op, rijkdom. En dan lees ik het, ja, zomaar iemand, hè. Hoe heet die? Leo Beenhakker. Die vertelt dan in een interview zijn levensverhaal. Nou, die man die heeft in het voetballen meer bereikt dan die misschien ooit zelf gedacht zou hebben. Trainer geweest van Real Madrid, trainer geweest van Nederland zelf dan. Nou, noem maar op. Adviseur van de grootste clubs. Aanzien had hij. En nou is hij met pensioen. Hij heeft een eindraad, heeft hij een hond gekocht om nog gezelschap te hebben. In zijn eenzaamheid. En hij kijkt terug en alles is hem eigenlijk uit de vingers geglipt. En ja, hij woont in een kasteeltje. In zijn eentje. Met de hond. Begrijp je? Wat is dan je leven? En dan heb ik echt diep medelijden met hem. Want het is een hele aardige man. Maar alles wat hem van waarde leek, dat is nou, nu het allemaal weggegaan is, zijn er alleen nog maar de herinneringen. En die herinneringen brengen verdriet, omdat het niet meer is zoals het was. Christus is ons leven. En die geeft kracht. En die geeft zijn geest in ons. Hè? Christus heeft woning gemaakt in ons. Nou, we mogen op weg zijn met hem naar dat leven dat in hem verborgen is. En geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dat is van belang. Althans, zo geloof ik het. Paulus was ook blij hoor, al die dingen kwijt te zijn die hij van belang achtte. Om in plaats daarvan Christus te winnen, want juist dat is van het grootste belang. Eerst waren de heiligen bezig met aardse aangelegenheden, maar nu is het van vitaal belang ons hemels burgerschap in de gaten te houden. Het is nu voor ons van belang Paulus tot voorbeeld te nemen voor onze wandel. Anders zouden we ons onvermijdelijk bezig gaan houden met onbenullige zaken. Althans, in Gods ogen onbenullige zaken. Weet je, dat betekent niet dat wandel niet belangrijk is, ons gedrag hier. Maar het betekent dat we moeten nadenken over waar liggen onze prioriteiten, mag ik het zo zeggen? Liggen onze prioriteiten hier beneden? Of zijn onze prioriteiten de dingen bedenken die van boven zijn? Ootmoedige gezindheid. Nou, als je dat hebt, dan ben je zwak. Dan kom je er erg niet aan te pas. Nou, ik weet niet of het zo is. Een ootmoedige gezindheid is de gezindheid van Christus. Die zichzelf volkomen prijsgegeven heeft om ons te winnen. En ik denk niet dat je dan zoveel op hoeft te geven. Mensen respecteren eerlijkheid hoor. Mensen zien ook wel wat er allemaal aan de hand is. En een ootmoedige gezindheid. Nou, en laat het dan zo dat ze over je heen walsen. Ze kunnen niet over je geest heen walsen hoor. Zal ik maar zeggen. Ze kunnen alleen maar over alle dingen, alle gevoeligheden die je hebt heen walsen. Van, oh, ze vinden me niet meer aardig. Nee, natuurlijk vinden ze je niet aardig. Als jij niet doet wat een ander zegt, dan vinden ze je echt niet aardig. Je kan in van die kringen verkeren, van de Rotary en noem al het maar op. Het enige wat die mensen van elkaar willen is elkaar gebruiken. Netwerken noemen we dat. Maar het is gewoon een kwestie van de ander willen gebruiken. En als jij niet bruikbaar bent voor de ander, dan zit je ook in je eentje hoor, net als Leo. Dan hebben ze je niet meer nodig. Nou, vind je dat erg? Paulus vond het niet erg. Die had een rijkdom ontdekt, die boven alles wat van beneden is, uitsteeg tot Christus, die zijn Heer is. En Christus, die voor wie wij ons nu al onze knieën mogen buigen en mogen belijden dat hij Heer is. Straks doet heel de schepping dat, hè? Omdat ze hem leren kennen. Omdat God hem leert kennen wie hij is, de hoogste die van de hemel is. Maar dat zal zijn tot lof en eer van God de Vader. Denkt u dat als wij onze knieën buigen en van harte belijden dat hij Heer is, dat is nu al tot lof en eer van God de Vader. En dat is een ootmoedige houding voor hem die de ootmoedigste is van alle schepselen. Het is nu voor ons belang Paulus tot voorbeeld te nemen voor onze wandel, anders zouden wij ons onvermijdelijk gaan bezighouden met onbenullige zaken. Ik weet niet hoe het is met de tijd. Want ik had eigenlijk tot bladzijde 15 willen gaan. Maar ik zie nu dat we dat niet helemaal gaan halen. Sorry, het spijt me heel erg. Maar dit is zo mooi wat hier staat. Gaan we nog een paar minuutjes door of moeten we nu al stoppen? U zegt het maar. Ja, ik ga nog een klein stukje door. De vrucht van gerechtigheid. Dan gaat het over Filippenzen 1 vers 11. Nou, opdat jullie, vers 10, zodat jullie toetsen wat belangrijk is. Nou, daar hebben we nou over gesproken. Is het belangrijk van de dingen van beneden of de dingen van boven waar Christus is. Hè? Opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend naar binnen in de dag van Christus. De dag van Christus, we hebben er even over gesproken. Het heeft te maken met het moment dat wij, dat Hij die ons leven is, geopenbaard wordt. En dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, dat hebben we met elkaar behandeld. En dan staat er in vers 11, vervuld met de vrucht van gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. De vrucht van gerechtigheid. Zo heet het paragraafje waar we nu aan gaan beginnen. Gerechtigheid moet vrucht dragen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een aspect van gerechtigheid. Het gedrag namelijk van de Filippenzen waarmee zij Paulus en het evangelie steunen. Want ja, u weet dat die Filippenzen, dat was de enige plaatselijke gemeente die Paulus ook ondersteunde met materiële zaken, met geld waarschijnlijk en andere dingen. En dat was geen moeten, dat kwam uit hun hart kwam dat op. En dat was een vrucht ook van gerechtigheid. Het gedrag van de Filippenzen waarmee zij Paulus en het evangelie steunden. Ik zei het afgelopen zondag nog, hè, tegen de mannen achter de videotafel. Ik zei, mannen, fijn dat jullie er zijn. Jullie geven namelijk evangelie door. En zo is het gewoon. Als die mannen daar niet zaten, als Gerrit daar niet achterin zit, Dan komt er niks op die internetsite van ons. Er wordt er niks doorgegeven. Hè? En dan kan je misschien denken van ja, het is technisch werk. Maar net als bij de Filippenzen, Epafroditus die zijn tijd ook gaf en die bijna dood ging en zo, enzovoort. Maar de materiële gaven die gedaan worden, he, investeren in de tijd om dat evangelie door te geven, wat misschien dan anderen uitspreken, maar het krijgt een vervoersmiddel, zal ik maar zeggen. Nou, dat is toch ook belangrijk? Nou, zo was het ook bij de Filippenzen. Die stelden Paulus in staat om dat evangelie door te geven. Door hun liefde en doordat ze toonden dat ze gegrepen waren door het evangelie, ontwaakte in hen het verlangen om Paulus te ondersteunen in materiële zaken. En waarschijnlijk ook in gebed. Moeten we ook niet vergeten, dat zat erachter. Want gebed verandert de bidder. Hun gebed voor Paulus slaat terug in hun eigen hart om juist die dingen te mogen gaan doen. We kunnen van mening zijn dat het evangelie kosteloos is. Ja, dat is het. Evangelie is kosteloos. Maar er werd een enorme prijs voor betaald op Golgotha. En dat voor het goede doel dat het brengt, de genade geen betaling eist. Maar vinden we het dan ook juist om uit een bron te drinken en daarvan niets aan andere dorstigen te vertellen? Eigenlijk hebben de Filippenzen niet meer en niet minder dan hun plicht gedaan door de evangelieprediking te steunen. Wat telt is echter het feit dat ze het niet onder dwang deden, hè? Dat ze het niet als een plicht opgevat hebben, maar spontaan uitdrukking gaven aan het nieuwe leven dat zij ontvangen hadden. Dat maakt hun steun tot iets kostbaars, dat niet een vrucht van alleen gerechtigheid was, maar het was meer, het was naast de vrucht van gerechtigheid kwam er ook liefde voor Paulus en voor het evangelie naar boven. He, en liefde, ja, via gerechtigheid en rechtvaardiging leren we God kennen, leren we onze Heer Jezus Christus kennen, krijgen we Gods geest in ons en gaan we geloven en krijgen we inzicht waarvoor we bidden. En dan gaat het verder. He. De gerechtigheid is niet het eindstation, het is eigenlijk het beginstation van iets veel hogers, van verzoening, van vrede. En dat extra, hè, dat smaakte net zo heerlijk als het eten van een smakelijke vrucht. Het is iets verrukkelijks, die vrucht van gerechtigheid. Dat brengt ons tot de ultieme vrucht. Het zal zijn tot heerlijkheid en lofprijs van God. Het gebed van Paulus drukt hier kort gezegd zijn verlangen uit dat deze heiligen, die hun liefde voor hem en voor het evangelie bewezen hadden met vele milde gaven, intens dankbaar zouden worden voor Gods hoogste en meest recente onthulling van zijn genade. De genade die de natie een gelijkwaardige plaats geeft in hemelse heerlijkheid van het lichaam van Christus. Vroeger waren we achtergesteld achter Israël. Nu zijn we met sommigen uit Israël geroepen in een gezamenlijk lichaam. En we zullen de hoogste plaats mogen delen in de heerlijkheid van Christus, te midden van de hemelingen. Hoger is er niet te bedenken. Paulus zegt zelfs in 1 Korinthe 10, over gelovigen, dan zegt hij dan, over jullie, hè, over wie de afsluitingen van de eonen gekomen zijn. Wij zijn nu al geestelijk overgezet in de voltooiing van Gods plan van eonen. Zo, dat is de rijkdom die wij nu al geestelijk mogen bezitten. Daarboven echter bidt hij in het bijzonder dat zij, de Filippenzen, zullen wandelen in overeenstemming met deze laatste onthulling en zo aan God de heerlijkheid en lofprijs brengen die het voorwerp en doel van alle dingen is. Kijk, gerechtigheid brengt vrucht voort en ik ga nu echt afronden. Gerechtigheid brengt vruchten voort, dat is zo. Ja, als ik het nou mag vergelijken met genade. Hè? Genade is om niet door het geloof van onze Heer Jezus Christus, maar brengt ook een vrucht voor. We ontvangen het, maar het brengt ook een vrucht voor, namelijk dat wij elkaar ook genade bewijzen. Dat is een vrucht van datgene wat wij ontvangen hebben. En het is zeer praktisch. Wanneer wij elkaar genade bewijzen, dan gaan de verhoudingen weer recht liggen. Dan praten we met elkaar, dan lopen we niet om elkaar heen. En dan denken we, nou, doe maar hoor. Ik ga er nou niet, nou even niet, of zo. Liefde. De hoogste gave die we maar ontvangen krijgen van God. God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. Romeinen 5, geloof vers 4. En daarvoor staat over die verdrukkingen en over die volharding enzovoort. En we roemen. En God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. En dat geschenk van God geeft ons de mogelijkheid om ook God lief te hebben. En niet alleen maar God, ook onze naaste. Ook dat kind van jou. Of misschien je man of vrouw, waar je ze nu en dan wel eens aan irriteert. Bid je wel eens, zeg je wel eens tegen God, ik dank u van harte voor de man of voor de vrouw die u in mijn leven gegeven heeft. Bidden we zo wel eens voor elkaar? Bidden we zo voor onze kinderen die het soms zo moeilijk voor ons maken? En oh God, we zouden ze voor geen geld van de wereld willen missen. Dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Bidden we zo wel eens. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. En ik weet het. Ook in ons midden. Er zijn moeilijke kinderen. En er zijn zeer moeilijke kinderen. Maar God kent ze. En wij mogen ze lief hebben. Ondanks alle problemen die ze ons misschien veroorzaken. Want als wij ze niet meer lief hebben. Bij wie kunnen ze dan nog terecht? De vrucht van gerechtigheid is hier de ondersteuning van de evangeliepredikingen door Paulus. En het leidt tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover.